BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Een extra lange BNR breekt. Het opinieprogramma om jouw dag even lekker te breken met jonge opkomende opiniemakers. Tammy Schoot, transgenderactivist en sectorraadslid FNV Jong. Al lekkere, pittige discussie. Ging net ook weer bij het nieuws ook lekker door. En Youssef Kobo, voor het eerst hier uit België helemaal gekomen. Oprichter van A Seat at the Table. Om jonge carrièremakers te koppelen aan CEO's. En columnist bij De Tijd. En De Tijd, in welke hoek moet ik dat een beetje scharen, de Belgische Tijd?
Het equivalent van jullie Financieel Dagblad. Ja. Dus ja, vooral financieel-economisch nieuws. Laten we zeggen, centrum met een klein tikkeltje rechts. Een zeer klein tikkeltje.
Centrum met een tikkeltje rechts.
Tikkeltje rechts, maar vooral
Tammy,
ook zeer neutrale dingen.
Tammy, je bent een heel tikkeltje links.
Nou, dat valt wel mee. Ik vind mezelf heel genuanceerd. Waarom lach je zo?
Ja, ik moet er heel hard op lachen. Maar ik zie ook de reacties op Twitter voorbij komen. Ik weet niet of mensen jou heel genuanceerd vinden. Maar dat vind ik juist leuk. Want we zijn een discussieprogramma.
Ik krijg ook heel veel DM's dat mensen heel graag naar me luisteren. En dat ik echt hun favoriete BNR breekt stem. En dat zijn er 1 of 2 hoor. Maar... ik
reis je gelukkig
goed
met die 2.
Je ouders of zo.
Mooi. Ik krijg heel veel DM's. Het zijn er 2. We kunnen deze zomer waarschijnlijk niet genieten van dit. Ik ga dit nu heel hard afbreken. Oh nee, kijk, ik heb een technicus die veet dit al een beetje weg. Ja, festivals. Hè. De festivalzomer staat steeds meer op losse schroeven. Het kabinet versoepelde te vroeg, waardoor de besmettingscijfers te hoog zijn om de festivals op een verantwoorde manier open te laten gaan. Het is nu tot 13 augustus. Daarna zou het misschien weer kunnen. In ieder geval, dus een Lowlands staat nog gepland. Een Mysteryland volgens mij. Dat weet ik niet zeker wanneer die gepland is, maar een paar grote dancefestivals staan ook nog op de rol. IC-arts Diederik Gommers denkt dat het kabinet er verstandig aan zou doen om de eerste festivals pas later te laten plaatsvinden. Wanneer iedereen die dat wil gevaccineerd is, begin september dus pas.
We komen net tijd tekort. Want je merkt eigenlijk. Want we moeten ook straks een keer alles loslaten. Mm-hmm. Hè? Maar dat loslaten, dat is ergens als iedereen die zich wil laten vaccineren, gevaccineerd is.
Ja, want dan hebben heel veel mensen 2 prikken gehad.
Hè? Ja, dat iedereen zijn 2 prikken gehad heeft. En dan als je netjes doet, zou je eigenlijk nog 2 weken na de naaste Nederlander die zich wil laten vaccineren. Ja. En dan zou je willen vrijgeven.
Nou, het kabinet gaat daarover, maar hij zegt ja, ze zullen waarschijnlijk niet zoveel risico nemen, want de vorige keer ging het al mis. Tammy, hoe erg zit je te springen om weer naar een festival te gaan?
Oh ja, ik zit wel heel erg te springen. Ik zag zeg maar, ik had een paar kaartjes voor festivals gekocht en die zag ik zo langzamerhand gecanceld worden. Dus daar schrik ik ook wel van. En wat me ook wel opviel in dat stuk wat Diederik Gommers afgelopen vrijdag volgens mij zei, dat meerdaagse festivalen, dat je eigenlijk iedereen zich moet laten testen.
Ook en dat je dat elke dag moet blijven doen.
En dat je dat elke dag moet blijven doen. En voor mij zit daar een maatregel die gewoon onmogelijk gaat worden. Want als iedereen met zijn tentje op de camping staat, is het volgens mij best lastig om als iedereen het festivalveld op wil bij Lowlands. En ik ben er wel eens geweest. Dus onmogelijk om eerst iedereen te laten testen. Dus dat zijn denk ik dingen die de toekomst somber doen kleuren.
Ja, en als je dan zo kijkt, denk je dat hij gelijk heeft? Dat we eigenlijk pas vanaf half september weer festivals kunnen doen en dus festivalzomer gaat niet door?
Ja, maar ik wil wel een kleine nuance erbij zetten dat het misging tussen aanhalingstekens. Het was natuurlijk slecht getimed door de overheid. Dus daar ligt natuurlijk die verantwoordelijkheid ook echt wel bij de overheid liggen. En dat hele het dansen met Janssen, dat je meteen al met een Janssen-vaccin hoppa de club in mocht. Dat zijn natuurlijk maatregelen die niet slim waren. Ik denk echt wel dat het op een goed gereguleerde manier in augustus had gekund. Maar ik denk dat we die poging 1, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, hadden we beter kunnen overslaan, denk ik.
Ja.
En dat wist het kabinet denk ik ook wel.
Youssef, hoe zit het in België?
Ja, we hebben ook net 2 zeer belangrijke discussies gehad. Onze 2 grootste festivals.
Je moet even wat dichter op de microfoon.
Ja, onze 2 grootste festivals natuurlijk. Pukkelpop en Tomorrowland trekken dagelijks 70.000 mensen aan. Maar ook mensen van over de hele wereld, tientallen landen. Die gingen door, zijn last minute gecanceld. Er valt heel veel aan te rond te doen. Vooral omdat de overheid borg staat en plots miljoenen euro's gaat geven aan die festivalorganisatoren. Maar voor mij lijkt zelfs midden september nog veel te vroeg. Een zeer absurd absurd. Waarom? Oké, alles allemaal goed en wel. In België en in Nederland is binnenkort 80-90% misschien gevaccineerd. Maar je trekt nog altijd 10.000 mensen aan van alle uithoeken van de wereld die niet allemaal 100% gevaccineerd zijn of door de maas van het net gaan glippen. Ja, daar creëer je bepaalde petri dish mee. Dat is een zeer gevaarlijk experiment.
Ja, want op zich, die Delta-variant, die kan je vooral ook krijgen. Of de kans is hoog op het moment dat je maar één keer gevaccineerd bent. En die jongeren, die krijgen pas in augustus vaak hun tweede prik. Dus ja, creëer je dan ook niet een superspreader-event?
Nee, absoluut. En je hebt nu vier gekende varianten, maar er zijn ook varianten uit die we nog niet kennen. En dat is een zeer belangrijke. En
creëer je misschien wel met dat soort
festivals? 100% zeker. Je had tienduizenden mensen van alle uithoeken van de wereld. Sommige plekken waar amper nog getest wordt of gevaccineerd was. Of men heeft fake. Er moeten maar een paar mensen zijn met een valse vaccinatie of vaccinatiebewijs. En je hebt dan een festival twee weken in elkaar waar je 70.000 mensen helemaal op elkaar hebt. It's too soon, too early. Alle empathie, alle begrip voor iedereen die wilt gaan feesten, die wilt gaan vijven. Terug Lowlands, Tomorrowland wilt, maar it's way too early, way too dangerous.
Maar Tommy, we hebben de Field Labs gehad. Dat ging hartstikke goed. We kunnen toch gewoon een Lowlands Field Lab doen?
Oh, wat was het ook alweer met Field Labs? Het was toch dat de overheid niet de resultaten van Field Lab hadden afgewacht voordat ze het alles weer openknalden?
Dat klopt, maar als je naar de besmettingen uit die Field Labs kijkt, dat waren niet hele hoge.
Ik hoor je en ik hoor ook wat Youssef zegt, maar ik om even iets een nuance erin te brengen.
Nuance, Tommy. Nee, jij bent niet van de nuance hier. Jij hebt twee mensen die heel blij zijn met jouw stem, die willen geen nuance.
Eén is mijn moeder.
Oh, okay.
Ik denk, ik hoor wat je zegt, maar ik denk aan de andere kant hebben we ook te kampen met hele hoge depressie, zelfisolatie onder jongeren. En ik denk dat er een goed middenweg is te vinden. Ik hoor hier 17.000 mensen per dag. Maar waarom doen we het niet op hele kleinschalige in de regio feesten?
2.000, 3.000 mensen of
nou,
zo.
Ik denk zelfs aan 500 of misschien 250.
Dus eerste clubs hele misschien weer selectief ook.
Ja, en dat je dat doet voor jongeren in de regio. En Amsterdam is dan heel groot. Nou, dan kan je per stadsdeel gaan doen. Weet je wel, dat je naar tussenoplossingen zoekt, zodat je wel jongeren bedient, zodat ze niet uit hun voegen schieten, elkaar ontmoeten in gereguleerde bubbels. Maar dat je inderdaad niet die massaliteit en die internationale festivals helemaal in één keer opengooit. Want daar maak je natuurlijk een goed punt. En daarbij komt ook nog eens dat ik denk voor de politieke situatie is het denk ik niet heel goed als we internationaal iedereen hierheen haalt. Dan kan iedereen weer quote-unquote de buitenlanders de schuld geven. En we hebben natuurlijk al een enorm probleem met rechtsextremisme en rechtsnationalisme. En dat voedt die sentimenten denk ik ook heel erg.
Youssef, tot slot, denk je dat het politieke zelfmoord is op het moment dat het kabinet, het demissionair kabinet, nu toch zegt we gaan het toch weer proberen en het gaat weer mis?
Ik weet niet wat de politieke consequenties eventueel kunnen zijn in dit huidige landschap, maar het is gewoon dom. It's stupid policy. Again, wat mensen vaak vergeten de afgelopen twee jaar of de afgelopen anderhalf jaar is, je hebt een bepaalde volgorde die je moet respecteren. We hebben een gezondheidscrisis, een financiële, een economische en een maatschappelijke crisis. Zolang je die gezondheidscrisis niet oplost, kan je de rest ook niet oplossen. Dus we gaan steeds terug naar af met dit soort zaken. Dus ja, ik weet, is het de zelfmoord van het kabinet? Geen idee. Het is gewoon een dom idee. Dom beleid.
Dom luister naar de Belgen, als het aan jou ligt, in ieder geval Den Haag. Tammy, jij wilt hebben over het OV.
Jazeker, want ik las een bericht in de Trouw en dat ging erover dat ondanks dat er 1,5 miljard in regionale vervoerslijnen worden gestoken.
Ook maar voor bussen, treinen, dat
soort dingen. Bussen, treinen. Nou, het ging eigenlijk vooral om Arriva, Keolis en Connection, hun bussen.
Ja.
Ja, en dat daarin gesneden gaat worden rigoureus, omdat mensen voornamelijk thuis werken inmiddels. En als het gaat over een
ja, het is ook, ze maken miljoenen verlies omdat het openbaar vervoer nog maar voor 65% gebruikt wordt ten opzichte van voor corona.
Zeker, en ze zijn natuurlijk afhankelijk voor hun inkomsten van mensen die reizen. En als het gaat over een blijvende consequentie van deze crisis, vond ik dit wel een heel interessant punt. Want wat je ziet is dat het gaat voornamelijk om kleine gemeentes. Ze gaan buslijnen veranderen. Dus in plaats van één keer in het uur, wat nu vaak gebeurt, gaan ze alleen in de spits rijden. En ook tussen gemeentes, dat ze daar bussen weg gaan halen. En als het gaat over in connectie blijven, hebben wij als Nederland ons altijd heel erg op de borst gekloppen met, oké, je kan van elk klein dorp dorpje kan je hoppa naar de grote stad. Nou, dat gaat dus veranderen.
Dat kan nog wel, maar dan gewoon iets minder vaak.
Nou ja, als er bussen alleen maar in de spits rijden, dan weet ik niet hoe jij na achten, zeg maar, van een kleine gemeente naar een grote stad komt. Ja, misschien met de Uber. Maar je ziet dat niet iedereen daar geld voor heeft. En ook met auto's. Niet iedereen heeft daar geld voor. Dus dat, en wij zitten al best wel met een grote kloof tussen arm en rijk, die ten opzichte van eerdere jaren groter aan het worden is. En ik denk dat dit gaat daar echt op inspelen.
Oké, maar we zijn BNR. Vooral hoe gaan we dit oplossen?
Nou, en nog één ding. Vooral ook omdat ik vaak hier ook in discussies heb gehoord dat de oplossing voor jongeren die een huis willen kopen is, ga maar naar de regio. Want dan kom je sowieso nog wel in de stad. Dat gaat niet meer.
Of, we kunnen ook mensen elektrische fietsen laten kopen, toch?
Nou, dat kan, maar daar moet je ook maar het geld voor hebben.
Maar hoe lossen we het op?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ook omdat er al 1,5 miljard...
Want er gaat al heel veel geld naartoe. Ja, precies. Het moet geen bodemloze put worden.
Nou, wat ik denk ik als oplossing zie, is om het weer te gaan nationaliseren. Dus je ziet dat heel veel van die bedrijven privaat zijn geworden, waardoor de winsten nog steeds wel uitgekeerd worden. Hè? Los van dat je verlies draait, want zo gaat dat nou eenmaal in een bedrijf.
Ja, ik moet even de jaarcijfers daarvoor bekijken. Van dit jaar natuurlijk.
Ja, maken verlies. Maar verlies betekent niet dat de CEO niet betaald wordt.
Nee, weet je wel?
Het verlies wordt toch hier ook opgevangen door de overheid, las ik vanochtend.
Ja, wordt ook door de overheid.
5% van de tekorten wordt bijgepast op opgevangen door de overheid. En een van de belangrijkste voorwaarden van die bijdrage zou zijn van dat net die lijnen niet worden afgeschaft of afgebouwd. En men is net die 5% die tekort maar 5% aan het afbouwen.
Precies, maar dit is een nutsbedrijf. Dus ik denk dat dit hopelijk weer de fundamentele discussie gaan voeren over of een nutsbedrijven weer onder de overheid moeten.
Oké, die discussie moeten we dus weer gaan aanvoeren. Youssef, jij hebt een mooi eigen opiniestuk geschreven over antivaxxers en klimaatontkenners en wat die met elkaar te maken hebben. Gaan we het zo over hebben. Eerst even naar Thomas.
BNR breekt.
Thomas van Zijl heb ik het dan over, van BNR Zaken doen. Om 12 uur kan je dat weer horen. Kees de Kort is er natuurlijk weer. Ik ben al een beetje aan het teasen, Thomas. Maar jij hebt vast echt de krenten uit de pap.
Nou, ik kan de vraag van Tammy uitbesteden aan de directeur van Rover. Want we gaan het op de kop van de uitzending hebben over dat plan om te gaan snijden in de buslijnen. En wat er dan eventueel in de plaats kan komen. Dus ik zou zeggen ook, Tammy, blijf nog even luisteren.
Nou, misschien moeten we even nieuws maken.
Dat is natuurlijk altijd wel de ambitie. En misschien ook wel met de gast die ik daarna ontvang. Dat is de topman van RWE. Generation. Dat is een Nederlander, Roger Miese. RWE is van oorsprong een Duits bedrijf. Ook zij moeten natuurlijk mee in die energietransitie. Maar ze zitten nog met de erfenis van een paar kolencentrales, waarvan de overheid heeft gezegd in 2030 is het einde verhaal. Maar ze hebben er wel heel erg veel geld in gestopt. Ja. Ze willen compensatie.
Nou, dat snap ik wel. Als je zo'n investering hebt gedaan, dan dat is af te schrijven in 30 jaar, toch?
Ja, je begrijpt ook wel dat de overheid nog niet staat te springen om met een paar miljard over de brug te komen. Dus daar zit nog wel enige spanning. Daar gaan we het over hebben. En ook interessant, denk ik althans, de ouderwetse steunkous had natuurlijk een belabberd imago. Daar ging je alleen maar aan als je ouder was, bijvoorbeeld. Maar nu is het ook iets waar bijvoorbeeld Olympische atleten van kunnen profiteren.
In
het
van wielrennen, de steunkous?
Ja, in het wielrennen staat de steunkous zelf Thomas, op de dopinglijst.
Thomas, dit klinkt als Radio 1, joh. Waarom is dit BNR?
Nou, omdat er enorm veel geld mee te verdienen valt als je het goed doet. En dus ook mensen zoals jij en ik en topsporters en noem het allemaal maar, omdat het nou eenmaal gezonder is, goed voor je bloedsomloop, aan de steunkous krijgt. Nou, en dat gebeurt op dit moment. Er zijn Olympische atleten, tientallen, die met deze steunkousen naar Tokio zijn afgereisd.
Potverd. Nou, Thomas, als jij straks in korte broek en steunkous gaat presenteren als influencer, dan raak ik wel overtuigd, denk ik.
Ik denk dat je dan in ieder geval tot morgen nog moet wachten. Maar
Okay. Thomas van Zijl, de steunkous van BNR, om 12 uur.
BNR breekt.
Ja, dan hoor je hem. Je luistert naar BNR breekt dus. De onderbreking van jouw ochtend met jonge opiniemakers Youssef Kobo en Tammy Schoot zijn hier nog steeds aanwezig. We bespreken het nieuws van de dag, maar ook gewoon de opvallendheden en eigen geschreven stukken om gewoon even de discussie een beetje los te maken. Youssef, jij hebt toch wel een opvallend stuk geschreven. De titel: Klimaatontkenners zijn de nieuwe flat earthers. En dat zijn dan van die mensen die nog steeds denken dat de aarde plat is.
Ja, het is natuurlijk een beetje een gechargeerde titel, maar wat uiteraard 10 jaar geleden de overstromingen in het zuiden van ons land, in België. En wat daar ook heel prominente stemmen, waaronder de rector van onze belangrijkste universiteit, de KU Leuven, die voormalige rector, die zei van, ja, wetenschap is een nieuwe religie, het wordt een dogma, er wordt te veel naar gekeken, te veel naar geluisterd. Dan denk ik van, ja, slow your horses, sorry. Climate change, klimaatopwarming is real, moeten we serieus nemen. we zijn nu al 50, 60 jaar over aan het twijfelen, over aan het discussiëren van ja, technologie zal ons wel redden, of het is allemaal niet zo erg en het komt wel in orde, of het bestaat niet. Ja, ik trek heel, heel gechargeerd, een beetje stout van mij natuurlijk, een parallel met flat earthers die ook gewoon in onzin geloven. En dat is het voor mij. Dus wat ik een beetje zeg is van...
Maar klimaatontkenners, ik bedoel, je hebt ze ook in de Kamer zitten.
Ja, zeer
die hebben toch nog een aardige aanhang. Flat earthers, daar kan je niet meer mee aankomen. Daar ben je gewoon een gekkie.
Ja, absoluut. Maar dus wat ik schrijf in het stuk is eigenlijk van... er is een grote overlap tussen klimaatontkenners en anti-vaxxers. En die zijn toch wel significant. Maar de vraag is natuurlijk... met de kennis, technologie, de wetenschap die we vandaag de dag hebben... is het toch absurd om nog vaccins in vraag te gaan stellen... en klimaatopwarming in vraag te gaan stellen.
Maar wat is die overlap dan?
Overal, het zijn vaak dezelfde mensen. Het zijn vaak dezelfde mensen, vaak dezelfde figuren. Net zoals hier in Nederland bijvoorbeeld een Baudet hebt... die continu chargeert tegen twee groepen. De mensen die deze zaken aanbrengen. En ja, het zijn toch wel vaak dezelfde figuren, dezelfde groepen die profiteren. In de VS heb je de Fox News'en van deze wereld... die continu met de wetenschap in de clinch gaan. En mijn betoog is dan allemaal goed en wel. Iedereen mag geloven wat hij nu wilt... En zijn eigen bronnen consulteren. Maar de feiten zijn wat ze zijn. En als die feiten ook op de lange termijn... Hè, dat we het steeds in vraag blijven stellen... dan zie je ons enorm veel kosten als maatschappij... te laten ingrijpen bij klimaatopwarming enzovoort... of bij de vaccinatiecampagnes. Ja, dan denk ik dat je daar ergens een rode lijn moet trekken. Want als je bepaalde dingen steeds in vraag blijft stellen... verliezen wij kostbare tijd. En dat gaat gepaard met enorme kosten... enorme maatschappelijke kosten, financiële kosten... en ook enorm veel doden.
Dus jij denkt eigenlijk over... Hoeveel jaar zeggen wij tegen dat soort mensen... ja, je bent gewoon net zoals een flat earther, joh. Je weet helemaal niks meer.
Ik denk dat dat er zeer snel aankomt.
Zeer snel? Je hebt gefilosofeerd?
Ik denk in decennium, binnen nu en 10 jaar.
Binnen nu en tien jaar.
Kijk, we zijn
dan, dan is het niet meer oké om te zeggen... de opwarming van de aarde dat bestaat niet.
Nee, ik denk binnen nu en 10 jaar... Dan gaan echt de meest extreme gevolgen al zeer duidelijk zijn... over de rest van de wereld. Hè. Het versnelt als je al die rapporten, volgt. De effecten van klimaatopwarming zijn nu steeds duidelijk en zichtbaar. Extreme weer... Weersomstandigheden over heel de wereld. Hongersnood, hitte, droogten, et cetera.
Tommy, ik zag jou net op je lip bijten. Ja, je staat te springen.
Shoot!
Ik vind het een beetje elitair, als ik heel eerlijk met je ben. Kijk, het probleem is natuurlijk...
Ja, maar we zijn vet elitair.
Nee, maar het probleem is dat heel veel mensen volgens mij niet helemaal begrijpen... hoe een wetenschappelijke discussie gaat. Wetenschappelijke discussies zijn altijd mensen met elkaar in debat... die in wetenschappelijke tijdschriften tegen elkaar ingaan met argumenten. Als je dat naar het publieke debat trekt... en daar is ook heel veel verwarring over gekomen... in het Nederlands publieke debat... dat je verschillende virologen hebt die verschillende dingen zeggen. In de wetenschap is dat heel normaal. Maar als je dat naar een groter publiek brengt... denken ze, ja, maar die zegt dit en die zegt dit... En daarin kunnen die mensen die misinformatie verspreiden... heel makkelijk om aanhaken. Want ze worden dan gepresenteerd als weer een stem in het debat. En wat ik jammer vind aan het stuk is dat het dat niet begrijpt. Het begrijpt niet hoe mensen kijken naar dat wetenschappelijke debat. Dat zou je moeten brengen naar de mensen. Je zouden zeggen, als je deskundigen hebt... deskundigen vinden allemaal wat anders... want de wetenschap is in essentie één groot debat.
Yusuf, hoe kijk je hiernaar?
Nee, ik denk dat er een zeer duidelijk onderscheid is. Uiteraard kan over alles geargumenteerd, gediscussieerd en gedebatteerd worden. Maar als je ziet, binnen sommige kringen ga je wel heel deep down die rabbit hole. Ik heb het in mijn eigen omgeving, in mijn eigen kenniskring, als je het hebt over die debatten, vooral de vaccinatiecampagne, ga je zo ver en zo diep, de wildste complotten.
Het probleem is, en daar maak je eigenlijk een heel goed punt, het probleem is dat inderdaad in de wetenschap zijn er bepaalde kaders. Maar de journalistiek hier doet niet hetzelfde als wat die wetenschappelijke tijdschriften ook doen. De journalistiek hier die zet niet van, we zetten de stop bij flat earthers. Die zie je soms ook gewoon op de Nederlandse publieke omroep een ding vertellen bij Omroep Pound bijvoorbeeld. Dus de Nederlandse journalistiek neemt niet die verantwoordelijkheid om het in te kaderen op dezelfde manier zoals dat in de wetenschap gebeurt.
Maar dat gebeurt in België wel, volgens mij. Toch? Daar is de journalistiek wat strenger wat dat betreft.
Ik durf het niet te zeggen.
Sowieso strenger dan hier, dat is niet zo moeilijk.
Ja, again, Er is een zeer bekende quote wat betreft wat maakt een goede journalist over die two sides discussie dat we hier vandaag de dag hebben. Als iemand zegt van het regent buiten, dan is de plicht van een journalist om het raam open te doen en zijn hoofd buiten te steken in te zien of het wel degelijk regent, in plaats van iemand daarnaast te zitten als gelijkwaardige die zegt van nee, het regent niet. En dat is wat we hier vandaag doen met deze twee discussies. We leggen te veel eieren onder die persoon die zegt van nee, het regent niet, of die vaccinaties zijn gevaarlijk, of klimaatopwarming bestaat niet. En again, mind you not, klimaatopwarming, die discussie voor u al 50, 60 jaar, sinds het rapport van de Club van Rome, wordt het al 50, 60, 70 jaar tegengewerkt. En dat heeft nu bepaalde concrete gevolgen. En daar leg ik ook de parallel met, again, vaccinatiecampagne. Als we dit blijven doen met de volgende pandemieën, wat ga je dan? Ga je steeds weer die discussie hebben?
Dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat er ook, we zijn in een soort postmoderne tijd gekomen waarin alles op de belevingswereld van het individu wordt gegooid. Dus ook dat journalisten eigenlijk niet meer een soort objectieve toeschouwer kunnen zijn. Wat ik denk dat de journalistiek zou moeten doen, maak je eigen subjectiviteit duidelijk. Zeg vanuit waar je spreekt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En voor de rest hoop ik inderdaad dat die klimaatdiscussie gewoon niet zo overrompeld meer wordt. Dus daar ben ik het mee eens. Ik denk alleen niet dat je de kern raakt in je stuk.
Laten we het zo zeggen. Ik hoop dat die discussie blijft, want we zijn een discussieprogramma. Anders sterven we een beetje uit als BNR breed zijn.
Ja, dit is dus de both sides. Ja, hier staat hij.
Precies, inderdaad. Lekker opportunistisch. We gaan naar trending. Wat is er op dit moment trending online? Nou, onder andere vaccinatieplicht. We hebben het net besproken en we maken het direct trending. Zo zie je, BNR breekt. Die draagt wat bij. Zomergast is ook trending. Gisteren de tweede aflevering met Roxanne van Ypres te gast. Ja, die valt goed in de smaak. Mensen waren blij met dat gesprek. Uiteindelijk kijken er toch enkele honderden duizenden mensen. Het is niet alsof er 2 miljoen mensen aan de buis gekluisterd zitten. Het ging onder andere over TikTok.
Realiseert dan niemand zich dat we inmiddels door dat beeld te willen creëren en dus hebben gezegd deregulering, privatisering en inzetten op eigen initiatief. Hè, dat is de basis onder het systeem wat we hebben neergezet. Heeft een monster gecreëerd wat uiteindelijk nu alles manipuleert wat wij doen en zien.
Je ziet meer van dit soort fragmenten op Twitter voorbij komen. En tot slot natuurlijk de Olympische Spelen en Tokio 2020. Ja, het valt op dit moment nog een beetje tegen voor Nederland. Van der Poel werd toch gehint. Die gaat goud pakken bij het mountainbiken, maar...
Wat een val. Helemaal over zijn stuur. Hij is het helemaal kwijt hier, Bart.
Ja, en op de hoogste drop eigenlijk. En deze drop, ja, hij is zeker 1,5 meter hoog.
Op de meest spectaculaire punt van het Olympisch parcours is het misschien wel gedaan met Mathieu van der Poel.
Ja,
Uiteindelijk stapte hij uit en geen medaille voor hem. En met deze klap geef ik een klap op de uitzending. Morgen een nieuwe BNR breekt. Je kan ons blijven volgen op Twitter. @BNR, @Kees van de Radio. En Instagram, @BNR Nieuwsradio. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Maar eerst even een update over het laatste nieuws.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.